De vorige keer bij praktijk Isa en Medina.
38% van de vrouwen hebben last van overgevoeligheid tijdens de overgang.
Die kan ik niet tegen. Dit. Om 5:30 ochtends.
Tegenover heb je ook nog misofonie. Misofonie betekent letterlijk haat tegen geluid. Het omarmen vind ik wel echt een goeie, want maak er maar iets. Probeer er maar iets leuks van te maken. Oh, wat ben ik toch alert.
Op alles.
Nou, ja, dat was hem.
Zeker.
Vorige week. En nu zijn we er weer. Met een hele speciale.
Ja, we hebben een extra podcast. Extra, Isa en extra, Medina. Extra live. Extra. En wat we dan doen is, dan nodigen wij vrouwen uit die naar ons idee wijs, knap. Nee hoor. Nou.
Zeker.
Zeker. Interessant zijn voor jullie om beter te leren kennen. En vandaag is dat Susan Smit,
en dadelijk, schrijfster. Dadelijk gaan we daar heel veel uitleg over geven. Wie Susan is en we gaan praten met Susan. Maar we moeten heel even naar een korte terugblik van vorige week. We hadden met z'n allen eigenlijk last van geluid. Ik heb het geluidje gevonden. Dus ik wou hem graag even laten horen.
Oké.
Hoor die ondertoon? Niet de wind?
Ja, is niet leuk.
Gaat rustig door.
Ja, heel naar.
Dit is naar, hè?
Ja,
en dat gaat dan de hele
elke dag,
hele dag zo door. Dat is een kinderfietsje. Nou, als je daar niet agressief van wordt.
I'm gonna tap you. Ik heb er ook nog één.
Oh, she's gonna tap me.
Ja, maar joh. Dit hoor ik elke dag. Want ze zijn mijn plein aan het renoveren. Dat is niet te doen.
Nee, maar het wordt heel prachtig.
Ik hoop dat het heel mooi wordt.
En,
maar
en
het duurt
dit levert
tot september.
Niks op. Dit levert niks op, hè?
Dat is zo jammer.
Dus
zo jammer.
Je topt me helemaal niet. Nou, nee. Ik ga dat fietsje gewoon pakken en olieën, denk ik.
Zou ik zeker
dus daar
doen.
Hoeven jullie geen tips voor te geven, lieve luisteraars. Maar we hebben natuurlijk wel tips gekregen nog voor Monique.
Monique heeft gereageerd.
Vertel.
Nou, ze zegt, mijn 15-jarige puber gaat meer rekening met mij houden.
Jee.
Mooi. Ik ga af en toe een moment voor mezelf zoeken in een stilteruimte. Toptip.
Stille ruimte. Maar dat kan je bij deze nu ook je stilteruimte noemen.
Nou, de stilte ook. Ja, zou het stilteruimte noemen.
Ja. Lijkt maar mij. Dat mag Monique op zichzelf weten, toch?
Dat is helemaal waar. En ontspanningsoefeningen doen en meer mijn energie verdelen. Want ze ergert zichzelf eerder als ze moe of gestrest is.
Daar hadden we het al over.
Zeker. Ja.
Nou, hebben we nog andere adviezen gehoord van luisteraars? Ja. Con, met dubbel N, zegt, zoek rustige strandjes op waar niemand komt. En dat vond ik echt heel grappig. Want
in Amsterdam, niet iedereen
altijd op zoek naar rustige strandjes. Maar ik denk dat Con heel blij wordt van de zee. Heb ik ook. Dus ik snap de tip. Maar ik denk dat ze ook zegt in het algemeen, zoek een rustige plek op.
Ja.
Mos zegt, gebruik een noise cancelling koptelefoon. Die heb ik ooit gehad.
Oh ja?
Ja, maar nou ben ik weer zo'n control freak. Dat ik dan denk, ga ik hem weer
ik
afzetten?
Hoor niks.
Ik hoor niet wat er om me heen gebeurt. Dus dat schiet ook weer niet op. Marjolein zegt, bij ons thuis is het de regel dat filmpjes en dergelijke met oortjes gekeken worden. Hadden we
tuurlijk
ook al gezegd.
Ja.
En Halbe zegt, misschien is ze wel hoogsensitief. Het is typisch iets wat daarbij hoort. Nou, Monique, nog steeds allerlei tips waar je misschien wat mee kan. En andere mensen die nu denken, kwaaltjes, ik heb ze ook.
Stuur ze in.
Stuur ze naar ons.
Alsjeblieft.
Alles is welkom.
Nou.
En nu?
Een hele speciale aflevering wordt het, want we hebben Susan Smit.
Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
Welkom.
Ja. Gezellig ook wel.
Ja, toch?
Wij kennen elkaar toch ook al zo lang, zat
go
ik te denken.
Back.
Hoe lang?
Ik denk echt al 10.
Ik denk
ofwel
wel meer.
15 jaar. Oh.
Ik denk dat ik jou ooit ontmoet heb voor een interview.
Nee, jij hebt een keer iets willen doen voor een boekpresentatie voor mij. Dus heb je iets voorgelezen bij Arena.
Dat ook.
Maar dat is echt heel lang geleden.
Dat ook.
Ja, ja. Vond ik zo lief dat je dat toen wilde doen.
Ja.
Ja, de stad en de sterren.
Ja,
oh ja, dat
is het.
Oh ja. Ja, leuk.
Nou, Suzanne,
ja,
we gaan
Suzanne,
even,
laten we even
wat
kijken,
vertellen
want
over
vertel.
Wie, nee, wij vertellen.
Ja, vertel
wie is Suzanne Smit? Suzanne is schrijfster.
Ze heeft 12 non-fictieboeken geschreven.
6 romans.
Een verhalenbundel.
En een novelle.
Ze schrijft verder columns voor Jan en Happiness.
Ja, en in maart 2022 kwam haar nieuwe boek uit, De Wijsheid van de Heks.
Ze heeft een eigen online leesclub.
En haar passie is literatuur en spiritualiteit.
Ze is zich vanaf haar 25e gaan verdiepen in de natuurreligie. Goh, ik zit helemaal fout met mijn klemtonen.
Nou, met je klemtonen.
Met mijn klemtonen. Hekserij.
Medina.
Dus dit is Suzanne Smit. Want
in een notendop.
In een hele kleine notendop. Maar waarom ben jij überhaupt daarmee begonnen? Met hekserij, je verdiepen in hekserij.
Ja, dat was inderdaad 22 jaar geleden. Ja. Toen was ik journalist. En ik schreef al over theologie en filosofie. Maar wel op een hele toegankelijke manier voor vrouwenbladen. Voor leuke magazines, Marie Claire en al die dingen, feminisme. En toen dacht ik, ja, dat er moet toch iets zijn geweest voor dat christendom. En ik vond hekserij altijd een beetje spooky klinken. En magie dan ook wel weer spannend, maar ook een beetje zoals toveren. Dus ik ging me daarin verdiepen. Want dat was ook de tijd waarin bijvoorbeeld die serie Charmed was, weet je dat?
Oh ja, die drie leuke vrouwen.
Ja, en het was een beetje in de populaire cultuur, maar dan op de sprookjes manier.
Wie wilde
jij
zijn van die drie?
Oh, ik denk...
Was volgens mij, die vond ik het leuk.
Alyssa Milano speelde erin mee. Ja, ik weet nog heel goed. Ik vond het wel intrigerend dat er bepaalde krachten bestonden die je niet kunt zien. Maar goed, op een serieuze manier ging ik dat eens onderzoeken. En ik dacht, en dat mocht ik toen echt doen voor Avant-Garde, weet ik nog.
Oh,
en toen dacht ik, jee, wat is dit anders dan mij altijd is geleerd? Want het heeft niks met duisteren of het duivelse te maken. En toen was ik helemaal geïntrigeerd. Want toen dacht ik van, ja, daar ligt dus een hele schatkist aan spirituele kennis. En de wortels van onze eigen maatschappij eigenlijk, de religieuze wortels. En dan ga ik daar een boek over schrijven. Maar wel vanuit mijn eigen vooroordelen. Dus ik ben dat boek Heks.
Ah, ja.
Ben ik echt gaan schrijven met alles wat ik dacht, wat niet klopte. En veel, sceptisch niet. Maar langzaam mezelf gaan overtuigen wat het wel is. Jaarfeesten, de maan, al die dingen. En daarmee ook de lezer. Dat was het idee.
Want dat was 22 jaar geleden dat je dus al een boek schreef, Heks.
Ja, klopt. 2000.
Laten we het eerst hebben over wat is dan een heks of hekserij?
Ja, heel goed dat we dat even neerzetten. Ja. Eigenlijk is het de voorchristelijke natuurreligie van Europa. En op alle continenten hadden we zo'n natuurreligie. Hè? De Native Americans in Amerika, de Aboriginals in Australië, de Maasai in Afrika. En natuurlijk hadden wij in Europa ook iets. Uiteraard. Wat gebaseerd was op de cyclus van de maan en de seizoenen en de goddelijke vonk in alles wat leeft. En alleen dat is natuurlijk letterlijk gedemoniseerd. Hè? De duivel van het christendom is erop geprojecteerd. Terwijl dat helemaal niet bestond in die oude religie. Want alles was dag en nacht. Ja. Licht en donker waren gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Ja. Die elkaar in evenwicht houden. En dat hele duale van het christendom. Hè, hemel en hel en engel en duivel. Dat hoort daar echt bij. Dus... maar
en
dat heeft er wel voor gezorgd.
Het was een soort hoe noem je dat? Een concurrent kwam er.
Natuurlijk.
We moeten hier religie moet weg.
Ja, en de mensen van het platteland hielden nog heel lang vast aan de jaarfeesten. Die ook heel erg zijn gebonden aan de seizoenen. Bijvoorbeeld de langste nacht, de kortste nacht. De twee momenten in het jaar waarop dag en nacht precies in evenwicht zijn. En uiteindelijk, wat je dus niet kunt vernietigen, dat... Dat kapsel je in, dus dat neem je over. Dus heel veel christelijke feestdagen zijn echt geënt op die oude, natuurlijke, logische dagen in het jaar. En christelijk geworden, dus gekerstend, zoals dat heet. Maar ja, dat het zorgt er natuurlijk wel voor dat je het eigenlijk niet gaat onderzoeken als het zo'n rare imago heeft.
Nee, en als je daarmee opgevoed wordt, dat het slecht is
zeker,
of gevaarlijk.
Zeker, dan denk je, waar rook is vuur.
Precies. Ja.
En maar goed, als je het gaat onderzoeken, dan denk je, oh, wat een heerlijke, logische, universele, maar ook tijdloze gedachtegoed is dit. En wat past dit eigenlijk goed bij het nu?
En bij jou dus.
En bij mij.
Want wat is het dan dat het zo aanklikt bij jou dat je denkt, oh, ik ben gewoon een heks?
Ja.
Of ging het zo?
En alleen die naam is al lastig, hoor. Want er is ook zo
Je zitten twee heksen. Ja. De overgang.
Maar dan op de vervelende. Ja, jullie gebruiken dat woord vaak op een verkeerde manier, dames. Dat betrap ik jullie op. Nou, dan nodig ik jullie uit om dat niet meer te doen.
Wat wordt een nieuw woord daar dan voor?
Ja, iets anders, voor gemeene... iets anders naars. Maar niet dat. Want nee. Eigenlijk is dat eigenlijk... betekent het in het Middel-Nederlands, het woord heksen... betekent de plaatselijke wijze man of vrouw.
Ja. Kijk, ja, maar en, dat zeggen we ook weer. Ja. Dus dat je wel een wijze heks wordt.
Ja. Ja. Dus we gaan hem voortaan positief gebruiken. Ja. Want wij zeggen altijd dat je een keuze hebt. Hè? Ja. Als je in de overgang zit, dan alles gaat overhoop. En dan heb je twee keuzes. Of je wordt een zure oude tang.
Ja.
Tak of tang. Ik zeg tang. Ja. Tak. Of een wijze oude vrouw. Ja. Wat was het moment dat jij dacht, dit ben ik?
Nou, wat eigenlijk toen ik... Ik had altijd al een heerlijke fascinatie met de maan. Ik wilde altijd even de maan zien voordat ik ging slapen als meisje. En ik woonde aan het strand. Mijn vader was badman, dus die had een strandpaviljoen. Nee. En wij waren daar gewoon altijd. Dus de elementen, de zee en dat alles met elkaar verbonden was, dat was voor mij heel logisch. Ja. Mijn vader kon ook precies zien aan de vorm van de wolken, de kleur van de zee en hoe hoog de vogels vlogen. Weet je, wat voor weer het zou worden. En als het vloed was en volle maan, dan werd het springtij. Weet je wel, ze moesten we oppassen. Ja, de eenheid van alles, dat alles met elkaar verbonden is. Dat het een soort radarwerk is waar je je onderdeel van kunt voelen. Ja. En waar ook een soort wederkerigheid in voelbaar is. Dus met
is
alles wat leeft. Nou, dat je eigenlijk waardering kunt voelen, contact kunt voelen, zelfs dankbaarheid kunt voelen met een boom, met de zee, met de vogels die over je hoofd vliegen. Dat je in één keer soms is het in momenten, hè, in één keer voel je je niet meer los van alles. Ja. En dit is het decor. En ik ben de hoofdpersoon. Maar je bent gewoon helemaal opgenomen in het geheel. En dat is zo'n heerlijk gevoel. Daar word je zo gelukkig van.
Het is eigenlijk een heel oorspronkelijk gevoel.
Ja. Wat velen zoeken. Ja. Die eenzaam zijn. Die zich losgezongen voelen. Die stuurloos zijn. Ja, zonder religie, zonder spiritualiteit. Hè. Ik noem dit de oude religie, omdat er een godsbeeld bij zit. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet hiërarchisch en totaal ongeorganiseerd. Dus, maar toch is het een religie. Omdat het goddelijke beeld is eigenlijk het goddelijke in alles wat leeft.
Ja.
Maar goed, dat maakte mij altijd al gelukkig. En dat zag ik zo verbeeld in die oude religie, zoals ik het graag noem, in hekserij, dat ik dacht, dit ben ik al. Ik hoef niets te verwerven. Precies. Ik hoef niets te doen. Dat is ook heel fijn.
Ja.
Ik ben goed genoeg. Dat is ook fijn. Het is niet een zelfverbeteringstraject. Nee. Zoals in sommige spirituele methodes wel eens het geval is. Het is ook niet een religie waaraan je aan dingen moet voldoen en zonde en boete en al die dingen. Allemaal. Het is heel erg... Je bent al goed.
Ja. En je bent onder.
Je hoort hier.
Ja. En kijk je dan om je heen naar vrouwen? Medeks.
Ja, dat zie ik soms wel eens een beetje.
En denk je, zij ziet het niet, maar ze is het wel.
Ja.
Of heb je dat nooit?
Ik zie dat soms wel, ja. En dat zie ik vaak ook als ik lezingen geef. Maar goed, dan is het logisch dat er een paar daarop afkomen. En anderen juist weer voor de romans. Maar dan zie ik een bepaalde diepte of zo. Maar goed, dat hoef je helemaal niet heks te noemen, hoor. Dat doen zij zelf ook vaak helemaal niet. Nee. Maar het is een heks is eigenlijk iemand, man of vrouw, die het zichtbare erkent en waardeert in alles. Dus het zichtbare, dus alles wat leeft ook respecteert. Ja. Maar ook het onzichtbare. Ja. En ook de beweging daartussen.
Ja.
Dus het onzichtbare deel van de werkelijkheid ook helemaal een beetje kent, maar ook gebruikt via intuïtie of ontvankelijkheid, dromen, noem maar op, je eigen manier, om je leven te leiden als
je niet
informatiebron.
Dat we allemaal naartoe moeten?
Nee, dat moet niks moet van mij. Maar...
Nou, niet op die manier, maar ik denk elke keer, we zouden toch eigenlijk allemaal zo in tune moeten zijn met alles wat er is.
Ja, maar dat hoor je ook echt wel. Dat mensen dat echt heel erg zoeken.
Steeds meer.
Ja. Goddank, ja. Maar ieder heeft zijn eigen pad, hè?
Ja.
Dit is een spiritueel pad, maar er zijn er nog veel meer. Maar het mooie vind ik altijd dat de essentie, bijvoorbeeld van alle natuurreligies, shamanisme, wat dan ook, is altijd hetzelfde, want dat is namelijk gewoon de natuurwetten.
Ja.
En in de wijsheid van de heks heb ik ook die natuurwetten als basis gebruikt. Van zo boven, zo beneden bijvoorbeeld. Zo binnen, zo buiten, zo
leg
de ziel,
uit,
zo het universum.
Zo boven,
dat is
zo
beneden. Dat is eigenlijk de wet van correspondentie. De eenheid van het... Kijk, als je het tastbare bestudeert, dus hoe werkt het in de natuur? Bepaalde processen. Hè, bijvoorbeeld de cyclus van de maan. Of het idee van bloei, groei, verval, dood, ja. Wedergeboorte. Ja. Al die dingen die je kunt zien, die kun je ook toepassen op het ontastbare. Dus als je het tastbare gaat bestuderen, kun je het ontastbare leren kennen. En gebruiken voor je in je eigen leven. Dus, want in je emotionele leven werkt het vaak ook zo.
Dus ook, emoties zie je ook niet.
Nee, zie je ook niet. En zijn ontzettend sturend. Ja, ja. Ja. En dat is bijvoorbeeld weer de wet van polariteit. Dat alles heeft twee polen. En je hebt de pol bijvoorbeeld warm en koud. Scherp en bot. In alles, weet je wel. Heel actief zijn en juist heel inactief zijn. Boos zijn en rustig zijn. En op het moment dat je niet bij beide polen een goed en een kwaad etiket op plakt. Dus dat je dat je daar een norm op legt. En je laat het beide bestaan. En je ziet dat in het evenwicht van beide polen, dat daar de balans zit. En
dat uit balans zijn ook niet erg is.
Nou ja, maar dan ben je dus eigenlijk niet uit balans. Nee, want balans is een beweging. Wij denken soms, balans is een toestand. Ja. Nu ben ik in balans. In mijn kracht, hoor je ook wel. Maar het juist in de afwisseling van beide polen. En niet per se in de extreme. Want dat is het mooie. Als je er geen ethiek op legt, dit is goed, dit is kwaad. Dan kun je dus heel speels een beetje heen en weer bewegen. Want er is niet één pol die kost wat kost vermeden moet worden. En één waar je helemaal naartoe moet, want dat is goed. Dus je hebt een soort rustige, losse manier van afwisseling. Zoals je in de natuur ook ziet. Ja. En dat brengt het evenwicht. Net zoals een evenwichtskunstenaar met een stok op dat touw loopt. En die beweegt een beetje, die wiegt een beetje heen en weer. Want als die niet naar één toe kan toe mag, dan valt hij.
Ja.
Ja. En ik denk in de overgang werkt dat ook heel goed. Want God weet dat we dan wel eens een off day hebben, toch?
Wanneer?
Ja.
Nee, dat
een dag?
Weinig
off day,
van.
Denk jij?
Gewoon
how about off week?
Kronen heb jij ons geleerd.
Ja, kronen. Ja, kronen is eigenlijk een levensfase waarin we nu ik sta, waar jullie al in zitten. Postmenstruele vrouw is dat eigenlijk. En in de oude religie hoort de maan bij de vrouw en de zon bij de man. Dus de fase van de maan, de wassende maan, hoort bij de maagdfase. De fase waarin een vrouw onderzoekt en de wereld ingaat en nog ongebonden is, maar niet per se in de letterlijke zin maagd. De moederfase hoort bij de volle maan. En dat is ook niet per se gebonden aan het feit of je wel of geen kinderen krijgt, maar dat je iets schept en de wereld inzet. En de kronenfase. En kroon is ook weer zo'n woord wat je in het Engels ook niet moet gebruiken. Want dat betekent oude bes. Oud naar oude lelijke tang eigenlijk. Ja, okay. Maar vroeger betekende dat gewoon een kroon. De gekroonde.
De gekroonde, ja.
Gekroond met wijsheid van de jaren.
Ja.
En zo zie je maar dat wijze vrouwen eigenlijk altijd, dat wordt uiteindelijk altijd naar. Ook in sprookjes.
Ja, ja, ja.
Denk maar aan de sprookjesheks. Denk maar aan de stiefmoeder. Ja. Dat gaat nooit goed.
Nee. Oké, maar terug naar jou.
Zullen we dat even bespreken? Want jij staat aan het begin. Vertel eens over jouw situatie wat betreft de overgang.
Ik denk dat ik echt al in de... Dat heet perimenopauze, geloof ik.
Ja, klopt.
Dat ik voor die poort van de kronen en dus ook de overgang... Nou, de overgang is de hele periode, geloof ik.
Ja,
hè?
Overgang is de hele
periode. Postmenstrueel is als je een jaar niet gemenstrueerd.
Ja.
Je ziet, ik zit me al heel erg te verdiepen. Ik vind het machtig interessant allemaal. Maar ik ben al onregelmatig in mijn menstruatie. En ik voel al dat ik van een appel aankom zo'n beetje. Dat is echt heel veel veranderd.
Van een appel ook.
Kijk naar die appel, sterker nog. Ja, dat is echt gewoon, hè?
Hey, bedankt.
Wat is hier gebeurd?
Fuck you, appel.
En
de appel de schuld geven.
Laat staan als ik appeltaart. Nee.
Oh! Ja,
maar goed. Nee, en wat nog meer? Ja, dat ik... het is ook een soort gevoel van... alsof ik ook, want laten we het ook positief benaderen, alsof ik een beetje een stukje al die buikkracht in bezit neem. Weet je, alsof ik een stukje lager zak al in mezelf. En dan, voor mij is dat een heel stevig, autonoom punt, wat je heel vaak bij oudere vrouwen ziet. Dat ze denken, nou, ik ben niet zo plooibaar, ik ben niet zo behaagzuchtig meer, je mag denken wat je wil van me. Dit is wat ik voel, vind, ervaar. Dat kan ik met je delen. Dat leg ik hier neer. En op een hele rustige manier.
Ja.
En dat vroeger had ik dat een stuk minder. Dat ik wat hoger zat in mijn. Ik was ook zweveriger. Heel erg dromerig. Nou, dat is handig als je schrijft natuurlijk. Zeker. Wiebeliger. En als ik mezelf met een boom vergelijk, weet je wel, met wortels in de grond en een stam en takken. Hè? En de wortels moeten even diep zijn als de takken.
Ja,
dus dat is ook een mooie vergelijking, vind ik altijd, met spiritueel leven. Dat je echt ook dat geaard zijn
mooi
even
beeld,
belangrijk
hè?
Is dan. Ja, daarom staat deze erop. Hè? Dat is,
dit is
dat tekentje van het zo boven
in
zo beneden.
Weer.
Ja. En die, grappig, hè? Ik vind dat zo'n krachtige altijd.
Ja.
Ook voor mezelf, dat ik denk van, ik ben nu veel te veel aan het wiebelen en aan het zweven. En alleen maar dat licht, want dat licht is voor mij makkelijk. Dat klinkt gek. Ik mediteer al sinds ik naar Amsterdam kwam, dus mijn 18e, ging ik naar de Brahma Kumaris. Dat mag je gratis leren, weet je wel. En als ik ga zitten dan en ik stel me open, dan komt dat licht heel makkelijk binnen. En als ik schrijf, merk ik ook dat ik heel ontvankelijk ben en het komt binnen. Maar die gronding is even wat anders.
Ja.
En op een gegeven moment, als je die gronding niet hebt, dan kan er ook geen licht meer inkomen. Dan is het glas vol, weet je wel? Dat is heel snel vol dan.
Ja.
Dus die wortels naar beneden, die ik me echt wel eens visualiseer, ook als wortels. En daar dat licht naartoe sturen en me ook geaarder voel, steviger, ten opzichte van alle bewegende situaties en actualiteiten om me heen. Weet je wel, dat je daar gewoon dat in principe jouw rust niet afhankelijk is van die omstandigheden. Dus die autonome innerlijke stevigheid. Ja, dat hoort bij mij heel erg bij de fase waar ik nu half met één been in zit en naartoe ga.
Maar überhaupt dat je dit al zo goed beschrijft.
Ja, nou ja.
Maar dat is natuurlijk ook goed, omdat je daar.
En dat je het gaat voelen.
Dat is natuurlijk.
Nou, ik wil net zeggen, weten en het benoemen.
Ja.
Dat is prima. Het dan echt gaan doen.
Ja.
Want je schrijft in je boek ook dat je naar een lichaamswerktherapeut bent geweest.
Ja.
Heeft dat hiermee te maken met die wortels?
Ja, ik vind lichaamswerk altijd heel fijn, want dan ga je uit het verhaal. Hè? Zeker als je goed kan praten en
precies.
Voordat je het weet heb je getheoretiseerd.
Ja.
Dus voelen in dat lichaam.
Ja,
je kan het mooi vertellen, maar dus voelen in dat lichaam waar dat zit en waar het nog niet lekker stroomt. En bij mij zit er ook wel wat een beetje voor dat in gebruik nemen van die buikkracht blokkeert. Is dat ik denk, ik ben het maar, ik zeg het maar.
Maar wat is buikkracht?
Nou, die buikkracht is dus die stevige, dat stevige zijn, onafhankelijk van de omstandigheden.
Okay,
dus boom, weet je, net als een boom, die staat daar. En die, ik merk dat ik steeds, ook bij lezingen, ook al. Wie ik ook tegenover me heb, dat ik vanuit een lager punt al praat.
Maar
en ook van een
lichaamswerk. Terug naar dat
lichaamswerk. Dat zou ik iedereen aanraden.
Nou ja, jij schrijft ergens vertrouw ik de buitenwereld niet.
Ja.
Op een diep niveau kijk ik eerst angstvallig om me heen. Wanneer ik me tot een bedrijf of instantie moet verhouden. Wanneer ik mijn mond opentrek of ga staan voor iets wat niet helemaal binnen de norm valt.
Ja. Ja.
Dat
ja.
is iets wat ik herken, by the way. En misschien wel heel veel mensen.
Ja, ja. Ik noem dat altijd brandstapelangst.
Ja.
En dat is eigenlijk de angst om in het collectief, dus in het publieke domein, je uit te spreken over iets waarvan je weet, dit is niet door iedereen wordt dit normaal gevonden.
Ja.
En de angst om uitgestoten te worden uit de maatschappij en afgewezen en zelfs gestraft. Dus het heeft te maken met het collectief.
Ja.
Niet in je eigen leventje.
Nee.
Dus en op het moment dat je dat gaat doen, wat ik natuurlijk 20 jaar geleden al heb gedaan. Moest ik dat echt wel overwinnen. En alsnog blijf ik dat af en toe voelen. Het is een oude angst, hè?
Want kun je daar wat over vertellen? Waar je beschrijft waar dat vandaan komt.
Ja,
dus
eigenlijk
gaan we naar de heksenjacht, de vrouwenjacht.
Exact. De heksenjachten in de 15e eeuw, hoogtepunt, 16e eeuw. Waarbij dus voornamelijk vrouwen werden aangewezen als heks. Omdat ze op een of andere manier afweken. Omdat ze als schuldigen werden aangewezen voor allerlei misoogsten en onheil eigenlijk. Omdat ze vroedvrouw waren of kruidenvrouwen, terwijl eigenlijk de mannelijke doktoren in opkomst waren. Omdat ze ongetrouwd waren en autonoom waren. En dat was een bedreiging voor natuurlijk het huwelijk en de kerkelijke
normen.
Ja, precies. omdat ze seksueel misschien te liederlijk waren, te vrij waren. Nou, noem het allemaal maar op. 85% van de mensen die op de brandstapel zijn beland, waren vrouw. En vaak ook oudere vrouwen. Want er werd heel veel angst was er voor de oudere vrouw, die soms weduwe was. Want dan hebben ze geen mannelijke autoriteit meer boven zich. En vrouwen kunnen nog seksueel actief zijn. Angst voor de seksualiteit in de oudere vrouw is ook heel groot geweest altijd. Je kan niet meer zwanger worden, is vrijheid. Ja, ja. In die tijd was er nog geen pil.
Oh, ja. Zo goed om te weten. Echt, voor ons vrouwen, deze informatie. Ga door.
Ja, nee, ja, dus en de oudere vrouw, die durft die vuist op tafel te slaan. En die heeft die buikkracht dus in gebruik genomen. En die denkt, dit is wat ik vind, ja, collectief. Ik heb mijn kinderen opgevoed, die zijn de wereld in. Ik ga me nu eens bemoeien met het grotere geheel. En het maakt me niet uit wat jij ervan vindt. Ja. En dat is natuurlijk heel bedreigend voor het patriarchaat. Relatief heel veel oudere vrouwen waren het. Ent Geluiten, de hoofdpersoon in De Heks van Limbricht, de roman die ik hiervoor heb geschreven, was ook zo'n weduwe. Ja. En precies in dit plaatje valt zij. Dat was de laatste.
Goed boek is dat. God.
Ja, de laatste vrouw die in wat nu Nederland is, een heksenproces heeft gehad. Maar goed. In je lichaam zit... Kijk, je hebt zoiets als intergenerationeel trauma van je eigen voormoeders bijvoorbeeld, in dit geval. Voor ouders, maar ook van jou als sekse, dus als groep, als geslacht vrouw. Misschien zit er ook een trauma in je eigen leven, dat je als meisje op een bepaalde manier bent opgegroeid en vooral aardig gevonden wil worden. Dus al die dingen zitten in ons, waardoor we ons misschien niet zo krachtig uitspreken of een positie kunnen innemen in de maatschappij. Misschien wel in je gezin, maar ik heb het even over dat grotere. En het lichaamswerk helpt je wel om te voelen waar dat zit. Waar je je kleiner maakt. Ook hoe je slaapt. Heel lang sliep ik helemaal zo, weet je wat? Ik denk, waarom slaap ik nou helemaal alsof ik me moet beschermen? Ja. Sommige mensen slapen zo. Dit lijkt me heerlijk.
Heel veel kinderen. Kleine kinderen slapen
zo. Oh, dat lijkt me zo heerlijk. Wapenen tegen de buitenwereld. Het schild. Ja. En dat, maar ergens zit dat in. Hoe je je beweegt. Hoe je ligt. Hoe je houding is. Waar je het voelt. Hè? Als je goed in contact staat met je lichaam, kun je ook voelen waar de levensstroom, levensenergie eigenlijk een beetje omheen gaat. Want daar zit een blokkade. Ja. En het idee van traumawerk is dat dus ergens in dat lichaam zit. En dat je daar door er aandacht aan te geven en erkenning van dit zit hier, ik voel dit. Je voelt er misschien een gedachte bij of een emotie bij, maar dat is prima. Maar eigenlijk alleen al het erkennen van het bestaan van dat en er naartoe gaan juist in plaats van ervan weg. Want zo ontstaat een trauma, het is niet verwerkte pijn, komt het los. En daar kun je iets bij voelen, kun je ook iets bij uitspreken. Maar vervolgens komt het los en komt het eigenlijk in de universele levensstroom van hoe alles is georganiseerd. Namelijk, iets wordt geboren, iets groeit, iets neemt af en iets gaat dood in de zin van het wordt weer opgenomen in een soort van levensenergie die nog geen vorm heeft. En vervolgens krijgt het weer vorm. Zo zit alles in elkaar, ook ons lichaam. Ja. Ja. Die we moeten achterlaten. Ja. Maar de zielenenergie, die blijft, denk ik.
Ja. En dat is met die overgang natuurlijk ook wel interessant. Ja. Om juist
zitten we in het verval?
We zitten keihard in het verval.
Ja. Maar als je verval dus niet meer als etiketteert als is een stuk minder dan de groeifase of de bloeifase, dan ben je ook al een heel eind.
Ja, ja, zeker. Alsof bloeien niet pijnlijk is.
Kan ook inderdaad.
Dat je uit zo'n knop moet komen.
Dat geeft ook veel onzekerheid.
Dat is ook echt ingewikkeld. Ja. Nee, maar dat is wel zo. Dat
zeker. Zeker.
Van, hoe verhoud ik me tot al die
en
dingen
durf ik wel, en durf ik wel zo groot te worden en zo mooi te worden?
Ik denk dat het daar eigenlijk begint. Dat je juist kleiner gaat maken en meer dingen gaat wegstoppen.
En misschien zit wat wij ook vaak zeggen, toch weer die tweede puberteit op een andere manier. Ja. Want ik zat ineens te denken aan, ik weet niet waarom, maar ik had ineens de associatie met puberzweet. Dat is natuurlijk ook een soort angstzweet van, ik ben ineens aan het ontluiken. Maar wij hebben dat natuurlijk eigenlijk ook.
Wij zweten ook vrij
veel. Wij zweten ook meer door die overgang. Ja. En dat is natuurlijk ook omdat we aan het veranderen zijn.
Ja, en je ontluikt als kronen. Ja. Dat is ook een groeipijn.
Je legt ook uit, zelfontwikkeling, wat je dus kunt doen in deze fase. Want er komen heel veel onverwerkte emoties juist in deze fase naar boven.
Merk ik ook al, ja.
En daar wijd jij een heel mooi en heel helder geschreven hoofdstuk aan. Mm-hmm. Dus dat zijn cadeautjes die je de wereld inbrengt.
Voor... Want daar, nou, dank je. Ja, ja. Ik, voor mij helpt het ook om het... bij mij schrijven ook het onder woorden brengen... kan ook al heel verhelderend en prettig zijn. Hè? Ik zou iedereen ook altijd aanraden om lekker therapeutisch te gaan schrijven. Niemand die het gaat lezen, zonder enige zelfcensuur. Gewoon wap, weet je wel. En dan soms teruglezen op een heel goed moment. Dus je heel stevig voelt. En dan zie je ook precies waar je eigenlijk je misinformatie... je verkeerde overtuigingen zitten die gewoon eigenlijk niet kloppen. Ja. Dat zie je dan in die... staat van zijn heel goed. Ja. Dus dan kun je ze eigenlijk ontmantelen.
Hele goede tip. Om dat alleen maar terug te lezen als het goed is.
Ja. En te schrijven als je denkt... oh, weet je, ik haat alles. En inclusief mezelf en dit. En het komt natuurlijk daardoor. En ik ben ook zus en ik ben ook zo. En dan zie je eigenlijk die overtuiging... die je op jezelf heel diep hebt geplakt. Van, dit ben ik... Maar dat komt heel vaak door bijvoorbeeld de opvoeding of iets is wat je is overkomen en dat heb je geïnternaliseerd. En vervolgens denk je, dit ben ik, dit kan ik, dit kan ik niet. Grote onzin meestal. Ja. Maar dat schaduwrijk is nog intact. Daar zit die schatkist van al je ongebruikte talenten. Ja. Maar ook je ononderzochte angsten, die je helemaal niet eens uitspreekt, maar die zitten nog verder weg. En al je talenten, je kwaliteiten, je bijvoorbeeld dingen waarvan je dacht... ja, dat is een mannelijke kwaliteit. En ik ben een vrouw, dus die laat ik liggen.
Al, ja.
Want dat is ook een andere wet, de wet van geslacht. Alles bestaat ook weer uit mannelijke en vrouwelijke pol. Ook
maar
de
ook
mens.
In jezelf.
Ja. Ja. En Jung zei de anima en de animus. Dus je hebt een mannelijke en een vrouwelijke kant in jezelf. Een kwaliteiten in jezelf die je allemaal... kunt gebruiken om een heel mens te worden. En dat is dan het heilige huwelijk.
Houden we van, hè?
Ja,
dat is ook, dat zegt Lisette Toof. Die zegt van eigenlijk... mannen en vrouwen die gaan dus door hun puberteit heen. En dan komen ze in hun ambitieperiode. En op een gegeven moment, dat is dan de overgang of de penopauze. Dan worden wij eigenlijk, of je nou man of vrouw bent, worden wij mens.
Ja,
en
mooi.
Dat vind ik zo mooi.
Net als een kind. Ja. Ik zie ook heel vaak, want jij hebt het over pubers en overgang. Het is een terugkeer...
Ja.
Maar met kennis.
Ja.
Het is een. Je hebt ook. Wat heb je ook weer in de tarot? De dwaas.
De fool.
De fool.
Ja.
En, maar als je. Het hangt heel erg af wanneer in een legging die komt. Want soms is het de fool die inderdaad vanuit. Naïviteit en onschuld. En dat hele wijze dingen kan zeggen en zo, weet je wel. Maar als je hem later in de lezing hebt, dan ben je de fool. Maar dan zeg je, dan ben je opnieuw onschuldig. Maar je hebt de ervaring en de kennis en de wijsheid. Dat was de weg naar een nieuwe onschuld. Die veel meer wortels heeft. Ja. En dat is denk ik ook de overgang. Dat je heel veel onzin achter je mag laten, toch? Wat we in onze vorige fase nog zoveel mee bezig hadden.
Wat laat je allemaal al achter je dan?
Ik heb al heel veel behaagzucht achter me gelaten. Heel veel plooibaarheid. Dat merk ik ook in relaties trouwens.
Wat dan?
Ik denk, ik ben veel feller. Ik laat me gewoon niet zo heel veel meer... Nee, maar...
Ik ben
feller rakker geworden.
Ja, en dat ik denk, jeetje... Vroeger liet ik me van alles wel gevallen. En zette ik die man veel meer in het midden, in het centrum. En nu denk ik... kan jij willen, maar dit is wat ik wil.
Ja.
En dat zegt hij. Ja, zegt hij. Dit vind ik.
Ja,
en ook er tegen ingaan. En ja, dat kan wel vuur veroorzaken. Ja.
Dat is toch grappig. Dus dat eigenlijk vinden wij dat doodeng. En daarom wordt dat ook heksengedrag genoemd. Dus het is allemaal niet. Ik zit toch een beetje van dat heksen. Ja. Dat het zo negatief geconnoteerd wordt. Maar het is dus... mondiger, meer jezelf, meer geaard, minder bullshit.
Ja, en de ervaring en kennis die is gedestilleerd tot wijsheid.
Ja.
Ja, en ook dat delen met de... Want dat is echt de taak van de kronen. Dat je alles wie je bent, alles wat je hebt geleerd... dat je dat ten goede aanwendt voor het geheel. Dus dat je daarover praat met jongere mensen. Dat er ook naar je geluisterd wordt. Want ik heb... In 2005 heb ik het boek Wijze Vrouwen geschreven. En dat was mijn missie, weet je. Ik was toen 30. En ik zocht voor rolmodellen. Ja, van ja. Waar ga ik naartoe? Ja. Dus ik zocht eigenlijk 50 plus vrouwen. En in de hele wereld. Dus koningin Noor van Jordanië, Isabel Allende.
Ja, dat is heel cool.
Allemaal vrouwen die in mijn ogen een bepaalde les heel goed in hun leven belichaamden. Ja. Dat ik dacht, laat mij van jou leren. Ja. En ik zag in tijdschriften toen de tijd, mocht ik helemaal niemand van 50 plus interviewen. Want nee, dat werd niet aantrekkelijk gevonden. En dan moest die vrouw ook nog op de foto. Ja, dat gingen we niet doen. En ik dacht, wat een onzin. Ik ben zelf 30 en ik wil van ze. Ik vind ze prachtig. En dan zie je dat er eigenlijk in 20 jaar wel veel is veranderd.
Ten goede.
Maar toen dacht ik, die kronen die wij achter de geraniums hebben gezet, zo lang. Van nu ben je niet meer vruchtbaar, je bent niet meer aantrekkelijk, niet meer begeerlijk. En je bent niet meer van nut. Hè? Dat was toch de boodschap. Ja. Dus, wij moeten nu voor jou zorgen. Terwijl in de oude religie, op alle continenten, werden zij bij het vuur gezet. En de eerste grijze haar was een teken van rijkdom en wijsheid.
Dat kan op mijn 30ste.
Ja, nou kan je nagaan.
Ik ben wel uberwijs.
Dus dat is belangrijk.
Dat ik naast jou mag
zitten. Nee, maar dat gedoog ik ook.
Wat interessant, hè? Maar dus eigenlijk heb jij sowieso een heel positief beeld over ouder worden.
Ja, ik wel. Ik heb er al vroeg naar gezocht. Ja. Ik heb ook een hele fijne moeder. Dat scheelt denk ik ook. Die dat helemaal. Ja,
eigenlijk zaten jullie samen in een proces, hè?
Ja, zij was in de overgang en ik zat in de puberteit. En toen hebben we samen heel veel boeken gelezen. En
want jij hebt workshops gevolgd. Dat is super bijzonder. En jij hebt een dochter, die is nog
11 is zij, maar we praten al heel veel. Dan zegt ze, mama, zullen we het even over vrouwendingen, over meidendingen hebben?
Oh, ja.
En dan wil ze het over meidendingen hebben.
En waar wil zij het over hebben? Nou,
wat er bij haar speelt, wat normaal is, hoe dat gaat met jongens. Soms zeg ik ook, nou, dit vind ik iets meer voor de grote meisjes. Weet je wel, dan zijn de vragen wel heel. Nee, maar dat ervaar ik wel als zo intiem en zo. En het zal dat ook tegen niemand anders zeggen, weet je wel. Mm. Dus er is heel veel vertrouwelijkheid. En ja, ik ben me ook goed bewust van, als zij echt in de puberteit gaat, dan zal ze heus natuurlijk haar autonomie ook willen vinden. En dat is ook logisch. En dat zal ik ook toestaan, heeft mijn moeder ook gedaan. Maar nu denk ik, nou, wat ik je nog mee kan geven, weet je wel, fantastisch. Ja. En haal het maar niet, die informatie, ook over seksualiteit, uit je leeftijdsgenoten. Nee, maar ook je leeftijdsgenoten. Ja. Want die zeggen ook maar wat. Ja, en zij zijn nog. Dus ze denken, oké, zo zit het. Oké.
Ja,
en daar kan heel veel misgaan. Dus liever maar van iemand die wel die ervaring heeft.
Ja. Goed. En als jij naar jouw generatie kijkt, je hebt nu een dochter. Jij bent dan de dochter van je moeder. En daarvoor was er ook weer een moeder. Want je hebt het dan over die intergenerationele doorgeven van ook van positieve dingen.
Zeker,
laten we dat niet
vergeten. Zeker.
En negatieve dingen.
Ja, en sterker nog, de tekortkomingen, die zien wij dan als negatief. Want iets wat jouw ouders je niet hebben kunnen geven. Mm-hmm. En daardoor, daar ga je onder gebukt. Maar als je het vanuit een zielsperspectief bekijkt, dan zou je ook kunnen zeggen, juist door die tekortkomingen heb je het in jezelf moeten aanboren. Ja. Ben je in beweging gekomen. Ja. En zo zie ik dat ook steeds meer. En dat kun je met familiesysteemwerk kun je dat heel mooi in kaart brengen. Maar je kunt ook zeggen van, jeetje, ja, ik heb dit verworven.
Ja.
Dus de stap die jij maakt van wat je niet hebt meegekregen van je voorouders, wat je in jezelf hebt moeten aanboren als je dat hebt gedaan in je leven. Dus je hebt een stap genomen, waardoor je dat wel aan je kinderen kan meegeven.
Precies, ja.
Die stap is eigenlijk waar het om gaat.
Ja.
En daarmee heel je heel raar naar achteren toe.
Ja.
Naar je voormoeders en naar voren toe. En dan ik kan ook zoveel respect opbrengen voor mensen die dus inderdaad, dat je kan zien van, wat hebben die zelf een stappen moeten maken in het leven.
Ja.
En juist niet alles hebben aangeboden gekregen.
Ja.
Nog even die overgang, hè?
Ja.
Wij zeggen natuurlijk heel vaak, of we zeggen, de moderne geneeskunde zegt vaak, pijntjes weghalen met medicijnen of ingrepen. Maar de heks, die gaat waarschijnlijk eerst op zoek naar de boodschap die het pijntje brengt. Toch?
Ja. En dan zeg je pijntje. Maar als het natuurlijk
klachten
heel groot is, dan ben ik heel erg voor de medische wetenschap, hè? Dat heeft
dus
mij ook wel eens
een
het leven gered. Dus ik bedoel, het is een mix. En als het, ik geloof wel in dat sommige dingen zich aandienen bij wijze van boodschap. Maar andere dingen, het is te eenvoudig om te zeggen dat het altijd zo is. Andere dingen heb je geërfd of door omstandigheden, hè, een milieuprobleem wat je door je omgeving. Maar er zijn dingen die inderdaad zich in je lichaam werken naar het fysieke toe, dus het voelbare toe. Dus vanuit het hele ontastbare gaat dat tot in je cellen. En dan moet je het wel aangaan, want dan heb je er last van. Ja. En dan zou je inderdaad kunnen gaan bekijken van waar kan dit misschien mee te maken hebben? En moet dit oncomfortabele gevoel, moet dit weg? Of kan ik het in mijn leven een plek geven? Kan ik me ontspannen bij dit oncomfortabele gevoel? En dat geldt ook vaak voor emoties. Ik denk dat ons wel te doen staat van dat je moet leren ontspannen bij pijnlijke en emoties. En dat je denkt, ja, dit is wat er nu is. En in plaats van dat je het wegstopt. Ja.
En dan nog even een vraag. Want stel nou dat jij heel veel overgangskracht gaat krijgen. Ja. Sta je dan open voor hormoontherapie?
Ja, dat is een goede vraag. Want daar heb ik al veel over gelezen. Mm-hmm. Want ik informeer me altijd graag. Wat ik nu doe is, ik heb ook best wel last van PMS. Dus dat schijnt een hele slechte wijzer te zijn. Ook voor wat je dan voor overgangsklachten krijgt. Ja, en mijn moeder had het ook. Dus dat is weer zo'n pijler. Dus er staat mij nog wat te wachten. Maar ik drink bijvoorbeeld altijd. Ik haal dan kruiden bij Jacob Hooy. Van framboosblad en vrouwenmantel. En er zijn een aantal kruiden, als je daarin verdiept, die echt wel het scherpe randje van die PMS weggaan. Dus zowel fysiek als dat hormonale emotionele schommeling. Ik zou het scherpe randje eraf halen, willen zeggen. Ik zou niet willen zeggen dat het helemaal weg is, maar ik zit aan die thee te drinken.
Liters thee.
Ja, en dat soort dingen allemaal. En een massage nemen, weet je, als je me aan voelt komen. En wat mij altijd helpt en waar ik altijd vaak de mist in ga, is dat ik denk, hè, wat doet die donkere wolk boven mijn hoofd? Ik kan het nergens aan relateren. En dat ik in mijn agenda kijk, denk, oh. En dat begint bij mij echt, ik zou zeggen 6 dagen of zo voordat ik ongesteld moet worden. Ja. En niet dat ik die 6 dagen lang dat heb. Maar dan heb ik altijd 1 dag met gigantische hoofdpijn. Ja. Want dan schijnt er een of ander hormoon zo te dalen. Gigantische hoofdpijn. Nou ja, en dan een dag merk ik niks. En dan heb ik weer dat en vocht. Nou ja, je kent het allemaal wel. Ja. Maar nu met die perimenopauze is het dat ik niet meer weet. Dat ik denk, jeetje, ja, misschien word ik nu al, dat kan. Dat ik ineens na 3 weken.
Ja. Ja. Daar moet je dan ook weer in meegaan.
Ja, dus mijn agenda is nu niet meer mijn leidraad. Dat ik denk dat ik nog meer moet
meer luisteren naar je lichaam.
Ik voel dat dit niet, dat ik nergens kan de oorzaak kan aanwijzen, maar dat dit gewoon dus hormonaal is. Ja, dus nog meer overgave.
Ja,
dus,
dan gaan we toch even naar die oplossingen. Korte termijn tips heeft onze lieftallige assistent Tony voor ons altijd opgeschreven.
Ja, ja.
1. Laat je hormonen checken. Hieraan kun je zien of de hormonen aan het schommelen zijn en je dus in de pre-overgang zit.
Ja, heb ik gedaan. Oh. Ja. Ja.
Geeft wat meer inzicht.
Ja, en dat bleek volle bak.
Volle bak.
Ga je daarmee door?
Ja.
Nou, dat is een goede tip. 2. Houd je menstruatie bij. Zo kom je er sneller achter of er echt iets aan het veranderen is.
Dat heb ik ook gedaan.
Ook een goede. 3. Gezonde voeding. Je kan meer bloed verliezen. Dus voedsel met ijzer, calcium en vitamine D is goed voor je. Vind ik een hele goede tip. En 4. Blijf voldoende bewegen. Door de vermindering van oestrogeen kan botontkalking ontstaan. Bewegen voorkomt dit. Sowieso goed. Het is niet altijd dat het 1 op 1 zo werkt.
Geeft ze ook serotonine, hè? Maakt positieve stofjes aan.
Altijd doen. Ja. Bewegen is altijd goed. En word je gewoon blijer van. En dan als laatste, heb in de perimenopauze altijd inlegkruisjes, tampons of maandverband bij je. Zo voorkom je onverwachte menstruaties.
Echt een gouden tip. Aha. Je hebt zo vaak
dat je echt denkt, ik voel het.
Ja.
Oh,
hoe kan dit? Ja. Ja. Nee, klopt.
Ja. Dan gaan we even naar de lange termijn. Wat Suzanne ook al zei, bereid je goed voor op de overgang. Lees je in, luister informatieve podcasts zoals die van ons.
Ja, bijvoorbeeld.
Dank je,
boeken.
Tony.
Dank je, Tony.
Nou, dat vond ik dus zo mooi. Dit boek is ook voor onze fase heel informatief. En trouwens ook erg goed geschreven. Mm. Ja, ik dacht echt van, kan weer een bijbel worden voor deze vrouw.
Ja,
deze
mooi.
Vrouw, ja. Dat je het gaat accepteren. Ja. En niet gaat vechten tegen deze fase. Nou, ik denk dat wij met Suzanne net de positieve kant van deze fase heel goed hebben belicht. En ook de diepgang. Dat vond ik ook heel mooi. Mm. Nou, bij veel bloedverlies door de onregelmatigheid van de ongesteldheid kun je pijnstillers gebruiken die helpen bij bloedverlies. Je kan dan bijvoorbeeld naproxen, ibuprofen of diclofenac gebruiken.
Oeh, die diclofenac is wel
heftig. Dat is wel een pittige.
Hele heftige.
Ja.
Ik zou dat ook niet te snel doen.
Nee, en dat zou ik ook nooit zomaar zelf gaan doen. Dan moet je echt even met je huisarts. Altijd even naar de huisarts als je zoveel last hebt.
Natuurlijk. Ja.
Nou, wat zeg jij van deze tips?
Ja, goeie prachtig, tips. Ja. En ik neem ook wel zo'n sprintje hoor, tuurlijk. Ja. Het hangt er ook van af of je de rijkdom hebt om een dag erin mee te gaan.
Precies.
Of
precies.
Dat je even moet presteren. Dus het
zit gewoon in
gun
de maatschappij.
Dat jezelf ook. Ja. Ja.
En heb je nog een alles bepalende laatste tip voor onze lieve luisteraars?
Ja, voor als je in de fase zit waar ik in zit. Want ik kan natuurlijk geen tips geven voor
waar
je toe moet.
Nee, doe jij maar voor jou.
Ja, zie het als een avontuur.
Oh,
zie het als
leuk.
Je drentelt voor de poort van iets. Je gaat echt ergens doorheen. En dat brengt je ook iets. Je verliest ook dingen. Ja. Kan een heel lijstje geven, natuurlijk.
Ja. Ja, die
maar je krijgt ook heel veel. Ja, daar ben ik van overtuigd. Dus ik kan. Ja, ik kijk
er
op een bepaalde manier echt naar uit. Ja, ik voel me daar klaar voor. Ja, dat kan ook niet anders. Dit is gewoon de fase waar ik in zit. Ja. 48.
Ja.
En ik tot nu toe vind ik het leven altijd steeds leuker worden. En ik heb er gewoon vertrouwen in dat dat zo blijft.
Mooi.
Nou, kus je erop.
Dank je wel. Zeker kus je erop. Je moet natuurlijk ranken. Ranken graag. Vijf sterren is altijd fijn. Want dat helpt ons met nieuwe patiënten.
Apple
toch?
En Spotify kun je dat doen.
Ja, en Instagram gewoon je kwaaltjes insturen op de DM bij het Isa en Medina. Nogmaals. Niet alleen vrouwen, ook je partner als man of vrouwelijke partner. De kinderen, iedereen. Of als je iets hebt, denkt, oh, ik weet niet hoe met mijn vriendin. Hoe kan ik haar helpen? Ze zit er zo mee.
Bijvoorbeeld.
En dan naar YouTube. Lekker abonneren op Isa en Medina.
Yes.
Dank jullie wel. Tot de volgende keer.
Salut.